kijk niet naar het verleden alleen. Het verleden biedt inspiratie. Maar het herhalen van het verleden is eigenlijk zeggen dat waar we nu zijn gekomen met die klimaatverandering en geen duurzaamheid, gaan we nog een keertje doen. Nee, dat gaan we helemaal niet nog een keertje doen. Dus die toekomst als referentie nemen, superbelangrijk.
Welkom bij Ask It Forward, aflevering 24. Dit is een serie van de Curiosity Collective en mijn naam is Suzanne Leclerc. In deze serie nodig ik leiders en impactmakers uit om met hen op levend onderzoek te gaan naar een antwoord of perspectief op een vraag die zij krijgen van een voorganger. Vandaar is mijn gast Henk Ovink. Henk is Nederlands watergezant. Als watergezant reist hij de wereld rond om andere landen te helpen bij hun strijd tegen het water. Na de verwoesting die de orkaan Sandy in 2012 in New York aanrichtte, was Henk een van de adviseurs van Obama. In het Witte Huis stond hij bekend als Henk the Water Guy. Hij ontwikkelde en leidde voor de wederopbouw van de New York en New Jersey regio de prijsvraag Rebuild by Design, door CNN uitgeroepen tot een van de meest innovatieve ideeën van 2013. Als watergezant van ons land versterkt hij in zijn rol als thematisch ambassadeur de internationale waterambitie van Nederland. Hij draagt bij in het nog beter internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en kunde rondom water. Zijn belangrijkste taak is economische diplomatie. Als boegbeeld van de watersector zorgt hij voor goede relaties met buitenlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In 2016 werd Henk benoemd tot de United Nations High Level Panel on Water. Jullie begrijpen dat ik direct mijn podcasttas pakte en naar Zwolle reed toen hij ja zei tegen Ask It Forward. En de vraag die hij kreeg van Sherven Nekoe. De waterwijsheid die in dit uur met Henk naar boven komt, werkt nog steeds door op vele vragen waar we voor staan met elkaar. Geniet van een prachtige ontmoeting met Henk Ovink. Goed, nou, welkom Henk.
Ja, dankjewel. Ja.
Bij Ask It Forward. Ja. Ontzettend fijn dat je tijd hebt weten te maken in je overvolle agenda om mij hier te ontvangen in een spannend kantoorpand in Zwolle.
Het gaat tegen de vlakte.
Het gaat tegen de vlakte, ook dat nog. Nou, dan hebben we gelukkig toch een ontmoetingsplek.
Ja, het is ook onderdeel van het klimaatbestendig maken van de stad Zwolle. Hè. Dus dit is de spoorzone Zwolle. We zitten hier eigenlijk bijna op het Centraal Station. Het hele gebied hiervoor wordt opnieuw ingericht. Deltecommissaris Peter Glas komt hier woensdag kijken. En het gaat echt over hoe ga je om met water. Te veel en te weinig in die stad. Ja. En hoe kan de inrichting van je publieke ruimte ook helpen om klimaatbestendig te worden? En Zwolle is voorloper daarin. En zijn ook prioriteitsgebied voor de nationale omgevingsvisie. En ik ben hier op uitnodiging van Henk Snel. Die vanuit de ontwerpers eigenlijk de agendering leidt. En de ontwikkeling en de strategie. Dus we zitten in een mooie plek in Nederland die ook nog eens een keertje in de IJsselvecht-delta. Dus ook meteen een rivierengebied. Dat de spanning tussen verstedelijking, natuur, biodiversiteit, economie en klimaat laat zien. Maar we zitten echt aan de goede kant van de geschiedenis, als het goed gaat.
Tjonge, dat scheelt, zeg.
Ja, het is wel een fijne plek. Ja. En hoog, hè. Ja.
En hoog, precies. Ja. Het water kan ons niet deren, zullen we maar zeggen. Nou, dat begint natuurlijk gewoon meteen bam op de inhoud. Maar toch even, waar komt nou bij jou die fascinatie voor water vandaan?
Dat is een hele goede vraag. En als ik het echt zou weten, dan zou ik daar natuurlijk ineens in een antwoord op moeten hebben. Het blijkt als je teruggaat dat je ik al heel lang geleden gefascineerd was door water, maar helemaal niet bewust. Ik heb gezeild. Mijn moeder moest me vasthouden, anders sprong ik het water in. Zwom in bergbeekjes en riviertjes. Water was dus altijd wel een onderdeel van mijn leven. Mijn eerste stedenbouwkundig plan voor de gemeente Den Haag was een waterplan. Maar ik heb me nog nooit zo gerealiseerd hoe belangrijk water voor de wereld was. Tot ik inderdaad in aanraking kwam met de impact van klimaatverandering op de meest kwetsbaren in de wereld. En dat zijn kwetsbaren in de westerse wereld of in de wereld, nou ja, in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Daar zie je dat water en klimaatverandering hand in hand gaan en ervoor zorgen dat de ellende die we veroorzaken de mensen die het meest kwetsbaar zijn raakt. Twee, water zit aan alles vast. En ik denk dat daar die fascinatie nog groter werd. Het gaat over gezondheid, het gaat over voedsel, het gaat over biodiversiteit, het gaat over economie. Maar het gaat ook over zekerheid met migratie en vluchtelingen en oorlogen. Een strijd om water, het gaat om economie, het gaat om veiligheid. Kortom, water zit aan gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Kortom, water raakt aan alles. En dat, ja, dat maakt het zo'n krachtige... moet je dat zeggen, vernietiger. Hè? Want als het er niet is, of het is te veel, of het is te vies, dan gaat ook echt alles kapot. En iedereen, dan lijden we echt. Maar doe je het goed, dan is het ook een echte hefboom voor alles. Want met goed en voldoende water voor iedereen gaan kansen voor vrouwen en kinderen omhoog. Met goed en voldoende water voor iedereen garanderen we biodiversiteitsherstel. Zijn we beter in het omgaan met klimaatverandering? Kunnen we in vrede water delen? Dus water kan verdelen, maar water kan ons ook samenbrengen. En die kracht, die maatschappelijke kracht, dat kan water als geen ander. En daarom vind ik water zo fantastisch.
Fantastisch. Dus het is ook echt een bron voor heel veel, begrijp ik. Kun je het moment herinneren waarop je besloot dat je water ging bestuderen? Echt?
Nee. Nee, dat is denk ik ook niet. Het is een proces wat groeit, het inzicht. In die zin is het ook wel een beetje van, we zeggen wel eens van source to sea, van de bron naar de oceaan. Dat is ook een lange reis, heel vaak, voor water. Ik denk dat je in water groeit. En als je jezelf en een samenleving de kans geeft om mee te groeien, dan word je langzamerhand wijzer. Hè? Leer je van dat water. Leer je het begrijpen, leer je de kracht. Ja. Het is zo complex dat er is niet een moment dat je dat begrijpt. Wat wel zo is, hè, er zijn wel momenten aan te wijzen waarvan je denkt, oh ja, nou weet ik het zeker. Toen orkaan Sandy New York raakte, toen wist ik het zeker. Dan zie je in een stad die eigenlijk alles aan kon en op de lijstjes bovenaan in de wereld staat, die jongetjes en meisjes in Bangladesh en in Peru kan inspireren. Opeens dat de kracht van water zo'n stad totaal ontwricht en kwetsbaar maakt. En dan zie je dat die kracht van water ook een boel ellende kan veroorzaken. En dan weet je, als ik nou met water in die stad, in die regio New York ga werken, dan kunnen we dat ook omdraaien. Dan is het ook een kans. Dat zijn wel een moment dat je de toen Amerikaanse minister van Housing en Urban Development, die ook voorzitter was van de taskforce van Obama, kon overtuigen, kom naar Nederland, want water gaat je helpen. En hij kwam. En hij nam me eigenlijk weer mee terug naar New York. Dat was het resultaat. Dan denk je, ja, nu gaan we het samen doen. Kortom, dat zijn wel momenten. En in Nederland, want we zijn toch in Nederland. Ik denk dat het rivierengebied naast de kust een bijzondere inspiratiebron is hoe we leven met water. Er zit onze landbouw, onze verstedelijking. In de vorige eeuw, lang geleden, maakte het nu landschapsarchitectuurbureau oprichters van HNS het plan Ooievaar als winnende inzending van de EO Wijsprijsvraag. En die lieten ons, dankzij dat verhaal van water, ons landschap, maar ook de manier van leven met dat landschap zien. En dat was de basis voor het uiteindelijke programma Ruimte voor de Rivier. Waarin we echt zeiden, die rivier, die kan onze toekomst dragen. Niet alleen vanuit de economie en de veiligheid en onze zekerheid, maar juist vanuit de kwaliteit van leven, van plezier, van geluk, biodiversiteit en natuur. En dat is de kracht van water.
Fantastisch. Nou goed, en dan zijn we nog niet eens begonnen met goed luisteren naar de vraag van Sherwin. Zullen we dat eens doen?
Ja, dat gaan we doen.
Ja, ik keek met bewondering naar wat Henk in de hele wereld aan advies geeft en meehelpt om met uitdagingen van water om te gaan. En ik moest denken ook van, kijk, dat is een onderdeel van culturele wijsheid, culturele erfgoed, maar ook wijsheid van Nederland, van omgang met water. In de loop van eeuwen ontstaan, met vallen en opstaan. zeker met de waterramp van 1953 en ook met grote tragedie. Maar daaruit is heel veel wijsheid ontstaan. En dat is mooi. En volgens mij, en Henk moet mij corrigeren als ik het verkeerd heb, zijn we steeds meer richting gegaan van niet denken in termen van water tegenhouden, maar dansen met water. Meestromen met water. Zien wat water doet. En ook veranderingen daarin. Dat is prachtig. Daar zit een enorme, als het ware, competentie in van hoe je naar de wereld kan kijken en mee om kan gaan. En ik merk helaas dat we, als het gaat om andere veranderingen, dat we voelen dat nodig zijn, toch echt moeite hebben met dat souplesse, met dat dansen. En daarom is mijn vraag aan Henk, en misschien toch even dit, over omgaan bijvoorbeeld met de ander, de nieuwe mensen die hier komen, maar ook omgaan met de uitdagingen van globalisering, die vragen om andere ordening van de samenleving, anders daarmee omgaan. Misschien soepeler onderling, misschien meer fluide, meer stromend omgaan met ontwikkelingen. Daar hebben we moeite mee. Dus mijn vraag aan Henk is, hoe kunnen we met onze waterwijsheid wereldwijs worden?
Nou Henk, hoe kunnen we met onze waterwijsheid wereldwijs worden? Je hebt net al een prachtige introductie gegeven van hoe die wijsheid eruit ziet. Maar laten we eens beginnen met het kijken naar een kunstwerk wat jij bij de vraag van Sherwin hebt uitgekozen. Welk kunstwerk heb jij uitgekozen bij zijn vraag?
Ik heb een foto uitgekozen van Kadir van Lohuizen. Kadir is een World Press fotowinnaar, documentaire fotograaf die de hele wereld overreist. Het zijn doelen achterna, dat is echt de agendering. Mm-hmm. Van dat wat er misgaat. Vanuit de volle overtuiging dat we echt alles moeten doen om dat te veranderen. En deze foto komt uit een serie Where Will We Go? Mm-hmm. Dat is eigenlijk de serie voor zijn huidige serie After Us, The Deluge. Die heel erg over die zeespiegelstijging ook gaat. Die net te zien was in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar een prachtig boek over is gemaakt. Hij heeft een documentaire op de Nederlandse televisie mogen maken. Maar Where Will We Go gaat heel erg over waar gaan we naartoe? Het water komt. Ja. Hoe gaan op de meest kwetsbare plekken van de wereld mensen om met dat water? Hoe leven zij in die hele kwetsbare situaties met dat water? En deze foto is een foto uit Bangladesh. Je ziet eigenlijk twee mensen in het water. Hun huis zie je nog op de achtergrond. Ja. Dit is dus dagdagelijkse situatie in de Bangladesh-delta. Mensen weten niet beter dan dat water komt. Te veel met overstromingen. Veel te veel als er grote stormen, cyclonen zijn. Mm-hmm. Maar ook het veranderen van het water, van de kustlijn, van de rivierbedding. En dat zijn rivieren. Die zijn niet te vergelijken met de rivieren die we hier kennen. Dat zijn bijna, daar kun je de overkant soms niet van zien, zo groot. Ja. Die Bangladesh-delta is heel complex. En er wonen miljoenen mensen die elke dag omgaan met dat water. Te veel en te weinig, ja. Maar natuurlijk ook de kwaliteit. Met de industrialisatie en de industrie. De vraag komt uit het Westen, de productie zit in Azië. Zit er enorme druk op die waterkwaliteit. Deze mensen zijn afhankelijk van ons handelen. Op al die verschillende manieren. En Kadir brengt dat in beeld met prachtig en heftig confronterende foto's. En laat ons de kwetsbaarheid zien van die plekken. Houdt ons dus een spiegel voor. Maar als je door die series heen kijkt, is er altijd iets van hoop. Want die mensen leven daar wel. Hè? Die gaan er elke dag mee om. Die geven niet op. Hè? En ze kijken niet lijdzaam toe. Het is toch een hele andere manier van leven met water dan dat wij dat kennen. Veel kwetsbaarder. En met die foto's inspireert hij velen over de hele wereld. Om te kijken of we toch dingen echt anders kunnen doen. En dat moet.
Ja, het is een prachtige serie. En wat raakt jou specifiek in dit beeld? En beste luisteraar, we zetten het beeld bij de podcast in een link. Daar kunnen jullie meekijken. Maar ik ben benieuwd, wat raakt jou in deze foto specifiek?
Nou, het zijn een paar dingen. Je ziet het geweld van water. Dus het is overduidelijk. Het gaat hier over overstromingen. Je ziet de wind. Het is een foto die echt laat zien dat er hier iets heftigs aan de hand is. Tegelijkertijd prachtige kleuren van de kleding van de Bangladeshi. En dit jongetje, maar het is moeilijk te zien of het echt een jongetje is. Met het meisje in het paars. Ja. Die kijkt in de camera, die kijkt Kadir aan. En die jonge vrouw, die kijkt weg. Daar kun je een verhaal bij maken. Hè? Mm-hmm. Kijkt ze weg omdat ze niet geïnteresseerd is in Kadir. Dat ze wel wat beters te doen heeft. Van ja, kom jij hier doen, gekke man met je camera. Wij weten wat dit is. Maar in beide zit een soort vanzelfsprekendheid zonder berusting. Ja, dus er blijft kracht zitten in, goed, dit is echt verschrikkelijk. Dus het is lijden, maar ze lijden er niet onder zoals wij dat vaak denken. Hè. Dus water voor hen is veel vanzelfsprekender dan je op eerste gezicht op zo'n foto zit denken, oh jee, wat erg. Ja, dat is het ook. Maar zij weten wel hoe het moet. Hè. Dus niet dat dit oké is, daar moeten we echt van alles aan doen. Maar ik hoef me ook weer geen zorgen te maken over deze twee als persoon, als individu. Wel over een situatie en wat er misgaat. Maar ze staan echt in hun kracht. En die menselijke kracht, die Kadir weet te vangen in dat natuurgeweld, wat we natuurlijk met klimaatverandering zelf hebben veroorzaakt. Mm-hmm. Ja, dat is volgens mij de weg vooruit. Hè? Want prachtig. De weg vooruit begint bij mensen.
Kun je de wijsheid van deze mensen die je veel hebt ontmoet, hè? Want je hebt echt. Wanneer was je hier voor het laatst? Weet je dat nog? Ben je
Bangladesh was voor de lockdown. Hè? Dus de maart, even kijken. Nou, dat was in het najaar van
2019.
Ja. Ja, een eeuwigheid geleden. Ja. Ja.
Als je zo bereisd bent, is jij wel. Want hoe lang heb je al niet gereden?
Nou, sinds de lockdown. Ja. Dus dit woensdag. Donderdag, zoveel maart, ging Nederland op slot. Woensdag kwam ik terug uit Londen. Met de trein natuurlijk. Maar en dat was de laatste trip. En nu reis ik elke dag de wereld rond. Dus het heeft ook voordelen. Ik vind het ook wel weer een goede les voor mezelf. Je hoeft niet altijd ergens naartoe om met elkaar goede dingen te doen. Toch is menselijk contact, het kennen, leren kennen van een plek, een situatie, cultuur, heel erg belangrijk om de goede aanpak te kiezen. Ik was in Bangladesh voor een innovatieprogramma wat ik heb opgezet. Dat heet Water als Hefboom, Water as Leverage. Waarin we inderdaad de kracht van water inzetten voor duurzame ontwikkeling en klimaatactie. Ja. En dan is het wel heel fijn dat je daar ook kan zijn. Hè, dat je met mensen werkt, een proces helpt organiseren. Mensen echt helpt om het met elkaar op te lossen en aan te pakken. Die situatie zelf ook kent en ziet, oh ja, hè, dit wel, dat niet. En dat allemaal op afstand doen, dat leer je ook wel. Hoor. Daar word je best behendig in. Ja. Maar je mist het wel. We doen nu een programma in Vietnam. Waar we met hartstikke slimme mensen en organisaties op die plekken langs de kust in de buurt van Hoi An aan het werk zijn. Ik ben er nog nooit geweest. Nee. Het is echt zo abstract. Dat is echt heel raar. Het moet. Hè? Het is ook oké hoor. Ja. Maar ik vind het als persoon natuurlijk wel super jammer.
Ja, dat snap ik. Want vertel eens, je hebt het net over die wijsheid van die mensen in de foto. En de vraag van Sherven, die gaat over waterwijsheid. Dus ik zou eens willen beginnen bij de mensen die je nu niet direct ziet. Maar mogelijk indirect. Maar wat omschrijft die wijsheid is van mensen in gebieden die gewend zijn om te gaan met te veel en te weinig water voortdurend?
Ja, het is nog meer dan alleen maar de mensen in die gebieden. Want er zijn ook een heleboel mensen in die gebieden die wijsheid niet hebben. Maar ik denk dat water ons wel een wijsheid helpt ontwikkelen. Hoe we met de spannende opgaven om kunnen gaan. Spannende opgaven op het gebied van klimaat, ongelijkheid, biodiversiteitsverval, economie, geopolitieke spanningen. Mm-hmm. Wat ik al zei, water heeft de kracht om partijen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Dus je kunt, als je water leert begrijpen, een gezamenlijke plek helpen creëren. En dat is, in Nederland noemden we dat vroeger wel polderen. Nou, dat heeft een hele andere connotatie gekregen. Hè? Namelijk zoveel mogelijk met elkaar om die tafel gaan zitten. Maar het begon er natuurlijk mee dat de polder van oudsher een plek was waar alle opgaven samenkwamen. En dat je het ook samen moest oplossen.
Ja.
Een waterschap, hè, onze oudste vorm van democratie, is waterdemocratie, is ook ontstaan vanuit de samenspraak van alle belanghebbenden. Dus iedereen die een belang had, individueel of institutioneel in een plek, zat met elkaar om de tafel om tot een oplossing te komen. En zo leert water je dat als je, hè, dwingt het je, als het spannend is om bij elkaar te zitten, maar inspireert het je om bij elkaar te komen als je aan een betere toekomst wil werken.
Nee.
En die wijsheid van water, die kunnen we overal toepassen. Want het bij elkaar brengen van de verschillende belangen en vanuit ambitie een hoger niveau halen, ja, dat hebben we niet alleen nodig op het gebied van waterzekerheid, maar ook op de volledige duurzame ontwikkelingsagenda, op klimaatverandering, op sociale ongelijkheid, op geopolitiek enzovoort enzovoort. Dus die kracht van durven bij elkaar te komen,
ja,
meebewegen, wat Shervin ook zegt, maar tegelijkertijd met ambitie. Water vraagt wel dat je acteert. Het is niet zo dat je maar een beetje kan meedobberen. Daar wordt water niet schoner of veiliger, nee, of beter van. Het vraagt wel dat je wat doet. En dat actief worden en dan met ambitie, ja, vanuit het samenkomen, ik denk dat dat de echte kracht is van water.
En kun je eens, ik moet denken wat je net zei over die vanzelfsprekendheid zonder berusting. Hè? Dat omschreef je over de mensen in de foto. Daar moet ik aan denken als jij dit omschrijft, wat je nu omschrijft. Maar je omschrijft nu processen eigenlijk die je organiseert rondom water. Rondom het vraagstuk water. Dat kan van alles zijn. Hoe werkt die vanzelfsprekendheid zonder berusting voor de mensen die leven op die plekken waar water het leven van alle dag bepaalt? Worden zij uitgenodigd aan tafel?
Ik heb het als mijn missie om hen altijd een plek aan tafel te geven.
Ja?
Inclusiviteit betekent dat de deur altijd open moet staan, maar dat je ook actief dat proces moet organiseren, toch weer proces, om iedereen aan tafel te krijgen. Want die wijsheid die zij hebben, is keihard nodig om die wateropgave aan te pakken. Niet alleen, hè?
Nee.
Want er is niet een soort silver bullet, hè? Er is niet een soort van holy grail. Dat zegt, nou weet je lees dit boek en alles komt goed. Het is altijd overal anders en iedereen is nodig om een perspectief te ontwikkelen, interventies te bedenken om, nou ja, in de huidige situatie koers te veranderen. En dan de goede dingen 1 keer, 10 keer, 1000 keer te doen, want anders verandert er niks. Je kunt, dat heb ik zelf ook nog, een hele dag met ministers, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de voedselzekerheid zitten, zonder dat het woord water 1 keer valt.
Oh ja.
En als je dan na 5 uur praten met toch superwijze mensen uit Afrika, Azië en Europa en de Amerika's, zegt, hey, jullie hebben het nou al 5 uur lang niet over water gehad. En ze keren zich met z'n allen naar mij en zeggen, ja, maar dat is jouw probleem. Dan is er dus niets begrepen van die afhankelijkheid.
Ja.
Dus dat begrip over die afhankelijkheid, dat kun je ook als metafoor zien. Maar bij water is die echt. En ik denk dat dat hem krachtig maakt. Tegelijkertijd functioneert het ook als metafoor. Door te zeggen, ja, alleen samen komen we eruit.
Ja.
Maar samen is niet makkelijk. Samen is niet, doe lekker mee en we doen wat ik wil. Of ik maak een plan en ik vraag aan jou wat je ervan vindt. Samen is dat je echt met elkaar al die stappen durft door te maken. Institutionele partijen, individuele partijen, informele, individuen, van links tot rechts, van boven tot onder, klein en groot. Dat organiseren, nou, water kan daarbij helpen, omdat het zo gelinkt is aan al die verschillende opgaven.
En hoe zit het, Shervin heeft het over dat fluïde handelen eigenlijk, hè? Het dansen van water zelf als dat is een eigenschap van water. En ik hoor jou, wat jij nu omschrijft, de processen die jij... Ontwerp jij ook de processen?
Ja,
omdat
ook.
Is waarschijnlijk een groot deel van je taak.
Ja, en elke situatie is dan anders. Want in een conflict situatie tussen twee partijen heb je een ander proces nodig dan in een situatie waarin je met 50 partijen rond de tafel zit om slimme oplossingen te bedenken voor stedelijke ontwikkeling in de context van klimaatverandering. Je doet, hè, elke situatie vraagt wel zijn eigen en elke cultuur. En, ja. Maar ook elke fysieke situatie vraagt weer een eigen aanpak. Maar het ontwikkelen van die processen, ze leiden, organiseren, begeleiden en volhouden, is ook een hele belangrijke.
Ja.
Je moet niet zo snel opgeven. Het kost tijd. Hè? En tijd is fantastisch. Maar ja, in deze wereld wordt tijd wel gezien als een handicap. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je tijd neemt met elkaar om te investeren, om de goede dingen nog beter te doen. In plaats van te zeggen, ik doe het snel en dan kan ik weer iets anders doen. Nee, hè? Hetzelfde nog een keer. En misschien wel nog een keer. Durven volhouden. Continuïteit, commitment, consistentie zijn superbelangrijk. Willen we verandering mogelijk maken.
Als je nou drie dingen mag noemen, misschien wel naast tijd, waar we ons op zouden kunnen richten, waar de leiders van Nederland zich op zouden kunnen richten vanuit jouw ervaring. Wat zou dat dan zijn?
Nou, ik maak het kleiner, want ik vind mijzelf niet in de positie om vertellen wat ze moeten doen. Integendeel, dat is ook helemaal niet mijn rol. Maar wat ik wel merk van het werken in de wereld, hè, als ik dat maar even vertaal ook naar hoe je in Nederland net zo goed zou kunnen werken of in Europa, is dat je toch echt begint met luisteren en vragen. Hè. Dus die goede, het investeren in elkaar, dat klinkt als een dooddoener, maar dat is echt super belangrijk en dat wordt heel vaak toch echt vergeten. En daar zit een institutionele vraag aan vast. Als je kijkt hoe wij projecten ontwikkelen, dan richten we ons altijd op het resultaat. Hè? Ja. Fysiek of in een regel. Maar het proces wordt heel vaak vergeten. Hè? Ik zeg wel eens, het kost een miljoen om een miljard goed uit te geven.
Ja.
Het is heel makkelijk om een miljard voor infrastructuur te verzinnen als de business case maar rond is. Het is super lastig in de wereld om het proces te organiseren en te financieren. Dus naast tijd is het elkaar bevragen en echt luisteren. Durf die vraag nog een keer te stellen en nog een keer. En in plaats van met antwoorden te komen. Mm-hmm. Twee, investeer in het proces. Zorg er echt voor dat je naast die inclusiviteit ook investeert in jezelf. Goed opdrachtgeverschap. Zorg dat je dat niet alleen doet. Vorm een coalitie. Zorg dat je bevraagd wordt, die reflectie. Dus dat maakt je sterk. Water as leverage in Azië. Wij hebben het geïnitieerd. Ik heb het verzonnen. Wij hebben het als Nederland geïnitieerd. Mm. Maar we zaten met 7 partijen bij elkaar. Omdat, ja, wat weet ik nou? Hè? Dus je moet continu jezelf ook daarin durven bevragen. En 3, ambitie. Durf. Want wat moet, kan. Maar alleen als je onderkent dat het moet. Anders weet je natuurlijk nooit hoe je daar naartoe gaat. En we hebben, en eigenlijk is het best makkelijk, in 2015 duurzaamheidsdoelen afgesproken. 17. Waanzinnig inspirerende agenda.
Ja.
Maar wat gebeurt er? We cherrypicken. We zeggen, nou, ik doe wel SDG 2 of 4. Maar alleen in zijn totaliteit is het een agenda die het verschil maakt. Dan hebben we een Parijsakkoord afgesproken. Waarin we toch echt hebben gezegd, 1,5 graad. Maximaal, dat zou de ambitie moeten zijn. Durf die ambitie waar te maken.
Ja.
Dat is de toekomst. Kijk niet naar het verleden alleen. Het verleden biedt inspiratie. Maar het herhalen van het verleden is eigenlijk zeggen dat waar we nu zijn gekomen met die klimaatverandering en geen duurzaamheid, gaan we nog een keertje doen. Nee, dat gaan we helemaal niet nog een keertje doen. Dus die toekomst als referentie nemen, superbelangrijk. En daar zit dus dat derde punt op, die ambitie.
Ja.
Durf proactief naar die toekomst te werken.
En welke, ik had een tijdje geleden Donald Pols hier in Ask It Forward, en die kreeg de vraag van Marie de Geij-Vogman of er intrinsieke motivatie voor transitie nodig is. En hij zei toen dat je hebt altijd mensen die verandering in gang zetten. De shock to the system eigenlijk. En anderen zijn het vaak die vervolgens die transitie daadwerkelijk vormgeven. Nou, we hebben allemaal kunnen volgen hoe zijn shock to the system van Milieudefensie nu zijn werking heeft. Hoe is dat in jouw leven, jouw werkende leven? Kun je eens een voorbeeld geven waarin jij echt het verschil maakte en eigenlijk een langdurige verandering in gang hebt gezet?
Ja.
Ja, je hebt er vele, maar...
Bescheidenheid, zie je, de mens.
Nou, noem maar eens één waarvan je denkt, dit heeft wel verschil gemaakt.
Ik vind het echt super ingewikkeld, want ik doe niks alleen.
Nee, maar dat vraag ik je
nee,
ook
nee.
niet.
Dus,
het,
dus alles wat ik doe, doen we met elkaar. Maar ik denk, om er één te noemen... toen Donovan naar Nederland kwam... en ik de kans kreeg om hem te laten zien... wat die kracht van leven en werken aan water... ook zou kunnen betekenen voor de wederopbouwaanpak van New York. En ik tegen hem zei van... nou ja, ik denk dat orkaan Sandy een gamechanger kan zijn... voor de manier waarop Amerika omgaat met klimaatverandering. Maar dan moet je groot durven denken. Als je dat wilt en durft, dan wil ik met je komen werken. En hij zei, ja, dat wil ik. Wanneer kun je beginnen, was zijn antwoord... Toen zijn we, onze kat Alfa en ik zijn bij onze koffertjes gepakt. En zijn met steun van het Nederlandse kabinet, minister Schultz en secretaris-generaal Sibiritsa zijn we naar Amerika vertrokken. En ik wist, dit moet je dus nu doen. We hebben een congres, een president, een taskforce... Een situatie die de hele wereld kijkt. Iedereen kent New York, wat ik al zei. Hè? Of je nou meisje bent in Bangladesh of jongetje in Peru of minister bent, maakt niet uit. New York kan ook een voorbeeld zijn voor de wereld. En wat ik toen heb ontwikkeld, en daar ben ik echt trots op... en dat heb ik echt met heel veel mensen gedaan... maar het is ook wel echt een heel groot deel van mezelf. Dat is Rebuild by Design. Mm-hmm. Een ontwerpwedstrijd die geen wedstrijd was, maar een verleiding om met elkaar... totaal inclusief, radicaal inclusief, aan die toekomst te durven werken. En we hebben met meer dan 500 communities gewerkt. Organisaties van Occupy Sandy tot de bankenwereld, van verzekeraars tot overheden, van individuen die huilend op je schouder hingen, omdat ze echt alles, maar ook echt alles kwijt waren. En we zijn als een razende door die regio gegaan. We hebben al die plekken bezocht met professionals. Teams die bestonden uit experts op het gebied van psychologie, sociale wetenschappen, biodiversiteit, landschap, ingenieurs, alles, burgemeesters, oud-politici. En met elkaar hebben we gezegd vanuit die analyse, het echte systeemanalyse, dus niet alleen naar het fysieke, maar ook het sociale, politieke, culturele systeem. Nou, dit is er allemaal mis, maar in het licht van die toekomst, dit zouden we dus kunnen doen. Dit kan iets in gang zetten. Als we dit gaan doen, dan gaan we dat domino-effect helpen maken. Dan gaan we mensen empoweren, halen we mensen weer binnenboord. En het resultaat daarvan, hè, een van de voorbeelden... en dat gaat toch weer over proces... was bij de presentatie van de laatste voorstellen... zei Damaris Race, de community leader van A Good Old Lower East Side in New York... die zei, Rebuild by Design made us sit on the same side of the table. Hmm. Wij zaten actief zelf... aan dezelfde kant van de tafel. En toen zei als iedereen.
Als iedereen. Hè?
Dus als de overheid, als de geldgever, als de private sector. Dus in plaats van tegenover elkaar, mensen die kwetsbaar zijn, tegenover de grote overheid of anderen die iets over hun zeiden, we gaan samen aan die toekomst werken. En dat doen we nu. Dus de plannen worden ook nog gerealiseerd. Ja. Dus het is heus niet alleen maar... En het is lastig, want het gaat met vallen en opstaan. En iedereen blijft er wat van vinden. Maar het gebeurt wel. En toen hebben we Rebuild by Design herhaald op de schaal van Amerika. Nog een keertje in San Francisco. Een groot gedeelte van die lessen gebruiken we nu ook in Azië en Afrika. En straks misschien wel in Nederland.
Fantastisch.
Dus dan zie je dat je met één ding... met zo'n proces... in die politiek dynamische context, met zo'n ramp en zo'n kans... organiseer je iets, bedenk je iets, maak je iets, realiseer je... en dat doe je nog een keer en nog een keer. En anderen doen het, hè, nu elders. Hè. Ik had vorige week een workshop met 4 gemeentes ten zuiden van Kopenhagen. Mm-hmm. En die zijn hun eigen proces aan het organiseren.
Ja, dus het gaat is het ook overdraagbaar?
Ja, het is niet van mij.
Nee, en is het ook overdraagbaar? Ja. Hè? Want ik kan me voorstellen dat heel veel ook organisch bestaat... omdat je met elkaar steeds in het moment bepaalt wat de volgende stap moet zijn.
Ja, maar ik denk, er zijn heel veel goede mensen op de wereld...
Ja, maar dat Rebuild Your Design, dat is, gaat wel echt over iets dat ook te leren valt door groepen mensen, of niet?
Ja, en te doen.
Te doen.
Ja, zeker.
Zit daar ook de durf in? Of wat, je zei, die had het over durf. Hè? Gaat dat over durven doen? Ook als je het niet precies weet?
Ik heb een boekje over geschreven. Dat heet Too Big. Te groot. En dat was eigenlijk meer als stelling. Klimaatverandering is te groot om hem te ontkennen.
Ja.
De opgave wereldwijd is te groot om het alleen te doen. Het is te groot voor de bestaande processen in institutionele kaders. Dus we moeten iets nieuws bedenken.
Ja.
We moeten een plek bedenken die veilig is. Hè? Te groot voor alleen betekent ook radicaal inclusief. Het is te groot voor wat we gisteren deden. Dus we moeten innoveren, hè, met ontwerpers. Kortom, alles wat we hadden is niet de referentie voor de interventies, de projecten, de processen van de toekomst. Dus je moet jezelf opnieuw uitvinden met elkaar. En dat kan. Hè?
En zeg jij dan, je had het over de commons, hè, als een soort follow-up van het polderen. Ik denk dat altijd dan die lege midden creëren voortdurend. En daar dan een vraag in leggen waar je allemaal, zoals King Arthur in the Round Table eigenlijk al deed, onbewapend naar gaat kijken. Maar wat is het verschil tussen zo'n plek creëren en dat wat wij gewend zijn te doen? Wat noemen ze het belangrijkste onderscheid van echt een leeg midden creëren waar je dit over laat ontstaan en waar we vaak spaak lopen in het onderzoeken van grote vraagstukken?
Nou, die safe of soft space, hè, dus die plek die echt veilig is, maar die ook heel veel ruimte laat, ook ruimte voor verschillen, wordt eigenlijk altijd gebruikt voor onderhandeling.
Ja,
en dat is iets heel anders dan samenwerken. Want een onderhandeling begint dat je van tevoren al een beetje weet wat je wil. En dat je teleurgesteld kan zijn als je dat niet helemaal krijgt. Of misschien zelfs wel tevreden als je 80% haalt. Ondanks dat je dan toch wat hebt verloren. Maar met samenwerken ga je iets creëren. Kom je dus thuis met iets wat je niet had bedacht.
Ja.
Maar dat is, als het goed is, die meerwaarde. Dat gaat dus echt over waarde. Dat gaat over het onderkennen van ook wel basiswaarden die we met zo'n duurzaamheidsagenda hebben geschetst. Zo'n lege plek in deze situatie, in deze context, in deze wereld, bestaat natuurlijk niet.
Mm-hmm.
We weten donders goed dat we een agenda voor de toekomst hebben geschetst waar we aan moeten werken. Willen we het en onze volgende generaties en de biodiversiteit het beter krijgen? Dus je begint niet helemaal leeg. Hè?
Nou, wat ik met dat lege midden bedoel, is eigenlijk een ruimte waar een vraagstuk ligt, zullen we maar zeggen, waar iedereen om de tafel vanuit zichzelf zich toe verhoudt. Vanuit de eigen ervaring, vanuit de eigen wijsheid. En op het moment dat je gesproken hebt en je associatie, je wens, je verlangen, je pijn, wat het ook is ten opzichte van die vraag gedeeld hebt, luistert naar hoe ieder ander dat doet. En eigenlijk het lege daarin is dat je dus eigenlijk de ruimte krijgt om jezelf te verhouden tot dat vraagstuk met alles wat erbij komt kijken, wat je in je draagt.
Ja, dus dat is goed. Maar als je lege midden of die veilige plek. Maar dan moet je heel goed in het oog houden dat de meest kwetsbaren altijd iets te verliezen hebben ten opzichte van de sterkste. Dus de ongelijkheid in die plek zal ervoor zorgen dat je een gelijkheid creëert die ongelijkheid versterkt. Dus je moet ik ben een witte man van 50 plus, zit echt aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het organiseren van dit soort plekken vraagt dat je die ongelijkheid meeneemt in het organiseren van je veilige plek.
Zeker.
Want het alleen maar organiseren van de veilige plek is uiteindelijk niet voldoende. Er is altijd een disbalans. Hè?
Ja. Ik heb
twee
onlangs,
is dat.
Zeker,
hè? Dus natuur, biodiversiteit en ecologie. Geef die maar eens een plek aan tafel. Hè? Dus er zijn plekken op de wereld waar de rivier een recht heeft gekregen. Een recht van spreken. Ja. En verankerd is in de wet.
Hoe doe je? Ik weet ook, er zijn ook culturen waar men dat echt
nou,
doet.
Indigenous knowledge is heel erg belangrijk. Om mee te nemen. En een net zo stevige plek te geven als elke andere partij.
Ja. En spelen rituelen of symboliek daar ook een rol in de proces?
Afhankelijk van de context.
Dat
wisselt natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel lege middens of veilige plekken die veel zakelijker zijn. En die super functioneel zijn. Ja. En goed. En er zijn situaties die veel meer doordrenkt zijn van culturele aspecten. Teruggaan in de geschiedenis. Heel oude tradities kennen. Waar natuur en cultuur aan elkaar hand in hand. Dus dat maar in een oorlogssituatie heb je hele andere lege plekken nodig. Dan in een rampsituatie of in een context waarin je aan een ambitie gaat werken. Dus dit, het wisselt wel een beetje. Hè? Je moet oppassen ook hier dat als net iedereen alles kwijt is, dat je komt zeggen, nou, ik heb een leuke lege plek voor jullie. Ja. Kom eens even bij elkaar. En dat was zo'n fotootje. Dat gebruik ik nog wel eens in een presentatie. Na orkaan Sandy had iemand op de muur de tekst gesprayed. We all hate you, Sandy. We hebben allemaal een hekel aan. We haten je. En dan moet je bedenken, deze mensen waren alles kwijt. Ja. Huis, bedrijf, gezin. Dus echt, echte pijn.
Ja.
En dan komt er een federale overheid. En met die federale overheid een kale man uit Nederland zegt, nou, ik heb een goed idee. Dat werkt dus niet. Nee. Dus zij willen terug.
Wat doe je wel? Hoe stap je in zo'n proces?
Blijven luisteren, teruggaan, vragen. Proberen ze echt een plek te geven. En het vertrouwen geven dat die plek ook echt gemeend is. Want te vaak worden mensen een plek geboden die absoluut niet gemeend is. Ja. Hè, die maar voor de show. Dus, en dat kost maanden. En dat was wat Damaris Ray zei. Hè. Uiteindelijk kon zij zeggen, we zitten aan dezelfde kant. Maar dat had wel 9 maanden geduurd.
Maar dat is 9 maanden. Dat is natuurlijk niks als het gaat over waar.
Maar je moet het wel doen. Hoeveel geduld is er in processen voor 9 maanden?
Nee, je moet het doen. En je moet ook degene die jou inschakelt en alle mensen eromheen ergens toch ook weten te overtuigen dat je van tevoren nog niet kunt zeggen
wat het
gaat kosten en hoe dat in een tijdlijn.
Nee, dat was wel. Toen wij met Rebuild by Design begonnen in de taskforce van Obama, zei de deputy director van OMB, dat is het Office van Management en Budget van het Witte Huis, zei, oh Henk, begrijp ik het nu goed? Dat je wilt een akkoord van het Witte Huis voor een proces van bijna een jaar, waar je met alles en iedereen aan gaat werken, en waarvan je niet zeker weet wat er precies uitkomt. En je kunt ook niet garanderen dat het succesvol is wat er uitkomt. Ja. Ik zei, nou, dat gaat dus niet vliegen. He, dus dat is wel wat je wil.
Ik op hele andere schaal zit ik altijd met dit soort processen. Ja. Waarin ik zeg het resultaat wordt hoe dan ook veel beter dan je nu kan voorstellen. Want dat kan anders. Ik garanderen. Ja, maar altijd meer en rijker omdat je collectieve wijsheid gaat aanspreken. Maar wat doe jij dan?
Proces organiseren. Want uiteindelijk hadden we de federale overheid nodig om de projecten te financieren. Ja. He, dus de miljarden. Met de belofte dat als het goed zou gaan, dat dan hoogst waarschijnlijk wel goed zou komen. Ja. Maar die belofte was niet publiek. Die werd aan de voorkant niet publiek gemaakt. Hebben we filantropische instellingen overtuigd. En dat was ook meteen een coalitie. Hè? Ik wilde niet dat één instelling zo'n competitie zou kopen. Maar we hadden 6, van heel klein in New Jersey tot heel groot in New York. Die met elkaar zeiden, wij leggen het geld op tafel voor het proces. Nou, dat kostte ook even. Maar goed, uiteindelijk lukte het om dat proces gefinancierd te krijgen. We zijn die hele maanden door. En dat was voldoende reden voor de federale overheid om te zeggen, met deze ideeën, daar gaan we 1 miljard in stoppen voor de eerste fase.
Ja.
En we stoppen nog een keer 1 miljard in voor de tweede fase.
Dus je dan bent ook inderdaad ook bezig met hele fundingen, alles onderweg te regelen.
Maar het was afwachten. Of het zou komen. Ja. Er was geen garantie.
En dan weer even naar Nederland. Hè. Crisis, kabinet. Want we bewegen zo naar jouw vervolgvraag toe. Heb ik Abigail Norville onlangs in de podcast Plaatsvangend SG van VWS. En die omschrijft haar zorg over hoe snel er mogelijk afgerekend gaat worden met de manier waarop zo'n departement alles anders heeft moeten doen door die crisis en alle zorg die erin gezet heeft moeten worden. Dat afrekenmechanisme wat wij zo sterk hebben in onze cultuur, wat moeten we daar dan mee? Want dat kan toch never nooit gaan. Hoe werkt dat?
Nee, je moet leren. Je moet leren van wat er mis is gegaan. Maar leren is iets anders dan afrekenen.
Maar dat zou een angel zijn, denk ik, in onze cultuur die eruit gehaald moet worden om de
Ik denk dat als je begint met de andere kant, met de toekomst en waar je naartoe wil. Dan wordt leren uit het verleden een belangrijk onderdeel daarvan.
Ja.
Als je niet weet waar je naartoe wil,
ja,
dan ben je aan het zoeken. En dan kun je hele andere dingen gaan doen. Maar ga nou maar werken aan die toekomst. Dat is keihard nodig. Maar er ligt een fantastische agenda voor. En neem dat wat we in het verleden hebben gedaan mee als inspiratie. Maar niet als blauwdruk en ga het niet herhalen. Maar neem het wel mee, leer ervan. En doe het in de context van je aanpak voor die toekomst,
ja,
anders. Niet in de context van de aanpak voor het verleden. Als er een ramp is, dat zie je altijd, hè, met corona, met klimaatverandering, met overstroming, met, ja, droogte en conflicten. Kijk de hele wereld terug. Wat is er gebeurd? Maar niemand kijkt vooruit. Dus je moet het perspectief draaien,
ja,
naar die toekomst. Vanuit dat perspectief vind je oplossingen die waarde toevoegen in die toekomst, met de lessen uit het verleden.
Mooi. Dankjewel. Gods. Wat is in de kern het antwoord op jouw vraag van Shervin?
Ja.
Dan gaan we nog even naar een kijken of we vanuit deze wijsheid, de waterwijsheid, naar de wereldwijsheid kunnen komen. En dan gaan we even letterlijk. Als je hem zou samenvatten, hoe kunnen we met onze waterwijsheid wereldwijs worden? Het is moeilijk, je hebt het helemaal toegelicht, maar. Hoe wil je dat uitlichten?
Die metafoor van water de kern te laten zijn voor je aanpak, je ambitie en het proces van verandering. Ik denk dat het daar uiteindelijk over gaat.
Ja, mooi. Dankjewel. Wat een prachtig inzicht en wat een wijsheid. Dank, Henk. We gaan door naar de volgende gast in Ask It Forward, jouw opvolger. En dat is Nienke Laverman. Zij is zangeres, songwriter, spoken word artist en ontdekkingsreiziger. Ze bevraagt het leven en spaart daarbij ook zichzelf niet. Nou, Henk, wat zou jij aan Nienke willen vragen?
Ik zou aan Nienke willen vragen. Ik kende Nienke helemaal niet toen jij mij die vraag stelde. Dus ik dacht, jeetje, ik heb haar opgezocht. Ik heb naar haar performances gekeken en haar muziek, ik weet niet of ik dat zo mag noemen, beluisterd. Mm. Ik dacht, zo zie je maar wat voor bubbel je toch kan leven in klimaat en duurzaamheid, dat je dit dan mist. Maar andersom dacht ik wel, wat Nienke doet, is ook een agendering. Het gaat over de natuur. Gaat ook over tijd nemen, hè, met haar huidige project Slow. Het agenderen van maatschappelijke opgaven met haar muziek. Maar doet ze ook in een bubbel. En dus in het spannende, maar toch ook veilige wereld van de cultuur.
Mm-hmm.
En die staat onder druk en dat is allemaal spannend. Maar daar wou ik het niet over hebben, maar wel over. Kan zij nou, en ik was daardoor geïnspireerd door de inauguratie van president Biden. Die had Amanda Gorman gevraagd, spoken word artist, jong, om op te treden. En deze Amanda Gorman wist donders goed wat ze deed. Want ze wist dat ze op misschien wel het meest politieke plein of park, hoe je het maar noemt, de Mall in Washington DC, ten overstaan van miljarden in de wereld, een verhaal mocht vertellen dat een agenda zou bepalen van een president waarvan we hopen dat hij het inderdaad anders gaat doen dan de vorige. En dat heeft zij gedaan. Zij heeft seize the moment nou aan alle kanten.
Ja.
En ik ben benieuwd of Nienke vanuit alles wat ze al heeft gedaan, wat al eigenlijk die volle breedte laat zien van het besef van de enorme maatschappelijke opgave, en elke keer in haar muziek er daar een verbinding mee maakt. Stel dat wij een inauguratie zouden hebben in Nederland. Dat is niet zo, maar stel. Wat zou zij dan maken? Schrijven, zingen, performen, organiseren? Ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd wat zij voor Nederland, voor de inauguratie van een volgend kabinet, gaat maken.
Fantastisch. Nienke, wat is jouw inauguratie, nummer, gedicht, tekst, muziek bij de start van het nieuwe kabinet in Nederland? Dankjewel. Is dat hem, Henk?
Ja,
dat is hem.
Ja.
Supermooi. Ik ga hem doorgeven met ontzettend veel plezier. Mag ik je heel hartelijk danken. Dat was
graag
heel
gedaan.
Inspirerend.
Het was erg leuk. Dankjewel.
Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Ask It Forward. Dit is een serie van de Curiosity Collective. Wij werken met nieuwsgierige leiders, impactmakers en elke onderzoekende geest die aan wil haken aan een nieuw perspectief op vraagstukken van deze tijd. Ben je nieuwsgierig of wil je meedoen of gewoon lezen waar we zoal mee bezig zijn? Stuur dan een mail met onderwerp nieuwsbrief naar mail@tcc.contact.